Lieve broeders en zusters, het is ja, voor mij toch weer een verrassing zo deze zondagmorgen bij u te zijn. Bekende gezichten, maar als ik me niet vergis ook wat nieuwe gezichten. Ja, Nelly heeft onderweg uitgerekend dat het alweer de vijfde keer is dat ik bij jullie mag komen spreken. Is het geluid goed zo? Vrijdagmiddag zijn we hier aangekomen met prachtig weer onderweg en we kwamen hier, het regende, fietsen meegenomen, hebben dat voor niks gedaan. Gisterenmorgen regen en gistermiddag opeens weer stralend weer. Dat hebben we, een God van verrassingen, hè? Een God van verrassingen die het altijd weer goed maakt. Ja, die het altijd weer goed maakt. Ik heb in mijn hart om met u te lezen uit het boek Handelingen. Boek Handelingen, Handelingen 16. En dan ga ik lezen. Het gaat over Paulus die met een aantal metgezellen in Filippi is. Ja, een roeping had om in Filippi het evangelie te verkondigen. Want daar was die Macedonische man die hij gezien had en geroepen had: kom over en help ons. Ze hadden die man nog steeds niet gevonden. Maar uiteindelijk waren ze in de gevangenis geworpen omdat ze iemand, een vrouw die gevangen was door boze geesten, bevrijd hadden. En ze hadden ze zwaar gemarteld, in de gevangenis geworpen. En dan gaan we lezen hoe het daar in die gevangenis gaat. En we lezen vanaf vers 26. Lucas 16 vanaf vers 26. Handelingen 16 vanaf vers 26. En dan lezen we: en er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van alle los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard. En hij zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Maar Paulus riep met een luide stem: doe u zelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier. En toen hij licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. Hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijk uur met zich mee. Hij waste hun striemen en werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich met al zijn huisgenoten dat zij tot geloof gekomen waren in de Heer hun God. Tot zover de schriftlezing voor deze zondagmorgen. Halleluja. Ja, lieve mensen, toen ik 20-tal jaren geleden in het plaatsje Katwijk in Holland in een verzorgingshuis pastor was, en dat Katwijk, dat is echt een vissersplaatsje, en ja, heel veel van die vroegere vissersvrouwen waren daar natuurlijk in dat verzorgingshuis. En die vertelden dan vaak uit hun leven, toen ze jong waren, de mannen en de jongens vanaf 13 jaar, die waren heel de week op zee in gevaar. Maar in zondags waren ze thuis en dan vertelden ze. En als je op zondag in Katwijk door de straten liep, dan hoorde je in elk huis en had een harmonium. En een van de dochters speelde op het harmonium en dan hoorde je zingen de liederen van Johan de Heer. Daar moest ik zo aan denken toen ik deze overdenking overdacht. En ja, toen dacht ik zomaar aan het boekje waar ik vroeger uit zong en misschien velen van u ook wel. En daar staat op: zingen maakt blij. En ik hoop dat u dat ook ontdekt hebt. Zingen maakt blij. En als u dat nog niet ontdekt hebt, ga zingen. Want de Heer vraagt om maar één ding van ons: dat we blijde, verheugde mensen zijn. Want alleen als we blij en verheugd zijn, kunnen we ja, kunnen we getuigen van hem zijn. Het is zo moeilijk in onze tijd, hè, om getuigen te zijn. Maar wees nou eens blij, zing. Ik weet zeker dat mensen aan u gaan vragen, hoe kun je nou blij zijn in zo'n verschrikkelijke tijd? En dan heb je zomaar een ingang om te getuigen van je Heer en Heiland, die je zingen geleerd heeft en die je blij gemaakt heeft. Ja, zingen. We hebben gelezen van mannen, ze zongen in de lofzangen in de gevangenis. En daar lagen ze op hun rug. Hun rug was helemaal bont en blauw geslagen, gestriemd op een betonvloer met hun voeten in een blok. In de grootste ellende, zou je zeggen. En ze zongen. Nou, misschien zegt u, ja, ze zongen klaagzangen. Nee, ze zongen lofzangen. Die twee mannen, hoe zijn die er eigenlijk gekomen? Nou, dat was een heel aanbegin. Vanuit Antiochië was Paulus, de grote zendingsreiziger, naar Azië gereisd met een aantal metgezellen om daar de bestaande gemeenteleden te versterken en als het kon nieuwe gemeentes te stichten. En aanvankelijk ging dat voorspoedig, maar toen ze verder in Azië kwamen, westwaarts, en toen ervaren ze dat de geest van de Heer, niet een boze geest, de geest van de Heer, overal deuren sloot. Ze konden nergens ingang vinden. Misschien hebt u dat ook wel. Dat je zo graag van Jezus wil getuigen, het lijkt me dat overal, dat je tegen een blokkade aanloopt. Paulus en zijn metgezels liep tegen blokkades aan. En steeds verder gingen ze maar westwaarts. Ze hadden toch een roeping van de Heer. Uiteindelijk kwamen ze bij de Middellandse Zee. In Troas. Hun weg was doodgelopen. Een doodlopende weg. Misschien zeggen u, ja, dat herken ik. Een doodlopende weg. De weg met de Heer. Het is niet een weg van enkel voorspoed. Nee, het kan een doodlopende weg zijn, maar niet gewanhoop, lieve mensen, op die doodlopende weg. Daar is de Heer erbij. Want na zijn belofte zal hij ons nooit alleen laten. O, zo vaak denken we, Heer, waar bent u? Hij laat ons nooit alleen. Zwart op wit. En wil u het niet geloven? Dit boek. Dit getuigt ervan. Ik zal je nooit in alleen laten. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Je kunt op mij rekenen. Een doodlopende weg. En dan in de nacht. Dan ziet Paulus in een visioen. Aan de andere kant van het water. Een man in grote ellende staan. En hij roept: kom over naar Macedonië en help ons. Over Paulus staat het vast. Dit is van de Heer. Maar hij gaat niet over één nacht ijs. Hij vertelt aan zijn metgezellen de andere morgen welk visioen hij gezien heeft. En als ze het van hem overnemen, dan kan hij geloven, dit is de weg van de Heer. Doet u dat ook, lieve mensen? Ja, je hebt zo gauw, ik heb iets van de Heer gehoord, ik heb iets van hem gezien. Maar is dat niet een wensgedachte? En wilt u weten of het een wensgedachte is? Overleg met broeders en zusters, biddend: Heer, is dit wat u ons leert? Biddend hebben ze overwogen, is dit de weg die de Heer wijst? Moest daarom die weg in Azië doodlopen? Moeten we naar Europa? En dan komen ze tot het eenparige besluit: dit is de weg van de Heer. En dan wordt allemaal even voorspoedig. Ze vinden een scheepje om over te varen. In de kortst mogelijke tijd zijn ze in Europa, Griekenland, Macedonië en over wal. Dat gaat heel voorspoedig. Ze komen in Filippi, de eerste stad van Macedonië, een kolonie. Dat betekent, dat was een stad waar Romeinse krijgslieden na hun pensionering, als ze behoorlijk geld hadden, een heerlijk leven gingen leiden. Een kolonie, rijke mensen. Rijke mensen, hoe kan je dat evangelie aan kwijt? Rijke mensen. Nou, ze lopen daar rond. Eerst natuurlijk zoeken ze naar een synagoge. Want al liep de weg van Paulus in de synagoge altijd weer dood. Hij kon het nooit laten om eerst naar zijn Joodse broeders te gaan om Jezus, de opgestane heiland, te verkondigen. Hij zoekt de synagoge daar in Filippi, hij vindt hem niet. Maar die Macedonische man is er ook niet. Nog één gelegenheid, misschien vinden we, geloofsgenoten, Sabbat naar de rivier. Daar, als er nog Joden hier zijn, dan zullen ze op de Sabbat een gebedsplaats langs de rivier hebben. En ja, geen mannen. Nee, daar vinden ze Lydia met een aantal van haar huisgenoten, een heidin. Lydia die uit Thyatira komt, een heidin. En die hier purperstoffen verkoopt. Purperstoffen, dat zijn die donkerrode stoffen die die rijke Romeinen zo graag dragen om hun rijkdom, hun gezag te laten zien. En die Lydia, die heidin, dat is een jodengenoot. Kennelijk is zij daar in Thyatira in aanraking gekomen met vrome joden. En ze heeft zich aangetrokken gevoeld door hun zuivere levenswandel. En ze heeft zich bekeerd tot het Joodse geloof. En daarin is ze heel trouw. Want nou ze daar een handelsonderneming heeft in Filippi. Samen met haar huisgenoten beleidt zij de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob als haar God. En houden ze zich aan zijn geboden en inzettingen. En zo vieren ze daar de Sabbat. Ja, en daar is dan die ontmoeting met Paulus. Een echte Jood. Die een fariseer was. En die ontmoet hen daar. Nou, dat is voor die mensen natuurlijk een geweldige ontmoeting. Maar als hij dan zijn getuigenis gaat geven, nadat ze elkaar begroet hebben, is het toch wel heel anders dan dat ze verwacht hebben. Want hij is wel echt een Joodse fariseer, maar geweest. Hij kent al de inzettingen en de geboden en verboden die de fariseeërs zo koesteren. Maar hij heeft een ontmoeting met de Heer gehad. En nu is hij een verkondiger van de Heer geworden, van Jezus. En dat ligt in zijn hart, ik moet Jezus verkondigen. De enige redder, de enige hoop. Het enige heil. En hij gaat daar ook Jezus verkondigen. Hoe doet hij dat? Nou, zoals het hoort. Hij gaat een getuigenis uit zijn leven geven. En lieve mensen, wil je iemand voor het koninkrijk winnen, begint daar ook mee. Een getuigenis uit je leven. Dat is de beste prediking. Ik hoop dat jullie dat nog kennen in de gemeente. Dat mensen een getuigenis kunnen geven. Dat is de allerbeste prediking. Gaat daar vertellen. Hoe hij een echte fanatieke fariseer was. En er waren mensen van de weg. En die geloofden dat een Jezus van Nazareth, een Joodse rabbi, en die een heel andere leer verkondigd had als de fariseeërs, wel uit diezelfde tenag, wel uit hetzelfde boek, dat hij had heel veel volgelingen gekregen onder de lage stand van de gemeente, want hij legde die tenag op zo'n andere wijze uit als de Joodse godsdienstige leiders. Die hadden hier een boek van geboden en verboden van gemaakt. En je moest het allemaal begrijpen. En dan was je misschien God wel welgevallig. Maar Jezus van Nazareth. Ja, wie was die Jezus van Nazareth? Dat wist hij niet. Maar die leerde iets anders. Die leerde vertrouw op God. En dan begrijp je er niks van. Als je maar als een kind wordt vertrouwd, mag je weten dat je van God genade ontvangt. Vertrouw op zijn genade en het is genoeg. Ja, omdat hij zoveel volgelingen gekregen had. Daarom waren ze, de onderlaag van de bevolking was hem gaan volgen. Maar de schriftgeleerden, de hoge priesters, die hadden waren zo jaloers op hem geworden. En die hadden hem laten gevangen nemen en aan het kruis laten hangen en daar was hij gestorven. Ja, zijn volgelingen zeiden dat hij opgestaan was. Dat kon je niet geloven. Ik had zo'n haat tegen die volgelingen van Jezus. Ik ben ze gaan vervolgen. Ten bloede toe. En in Jeruzalem had ik ze allemaal uitgeroeid. Of verjaagd. En ik wist nog in Damascus, er zijn er ook nog van die secten. Ik was er naartoe gegaan. En daar had ik een ontmoeting gehad. Een ontmoeting met Jezus die ik vervolgde. Een stem uit de hemel. Saul, Saul. Wat vervolg je mij? Ik was op de grond gevallen. Ik kon niks meer zien. En toen ik op de grond gevallen was. En toen was daar die, riep ik. Wie bent u? Ik ben Jezus die je vervolgt. Diezelfde stem. Ik zei, Heer, wat moet ik doen? Nou, ga naar Damascus. Daar zal het hier gezegd worden. Ik was daar 3 dagen. Kon ik zien. Ik at niet. En na 3 dagen was er een man gekomen, Ananias. Hij had zijn hand op mij gelegd. En hij zegt, Saul, broeder. Jezus, die jij zo vervolgde, heeft mij gezonden. Dat ik mijn hand op je zou leggen en dat je zou zien. En ik zag. Ik zag. En ik voelde alsof alle banden van me afvallen. Ik zei, maar wie is die Jezus? Hij ging mij vertellen, nou die Jezus, dat was maar gewoon een Joodse man. Eenvoudig. Van zijn hoge geboorte was hij zich geen eens bewust. Dat hij, toen zijn moeder nog jong was en zijn moeder daar een ontmoeting gehad had met een engel en die haar verkondigd had dat zij de moeder van de lang beloofde Messias zou worden. Van die alleen maar gezegd had, maar hoe kan dat nou? Mijn kind zal Gods zoon zijn, maar dat kan ik toch niet van Jozef zijn, dat kan toch niet van de zondige mensen. Nee, de Heilige Geest zal je overschaduwen, de kracht van de Allerhoogste zal op je komen. Daarom, dat heilige wat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Hoort u die Ananias daar spreken? Hij gaat daar vertellen. Jezus wist dat zelf niet. Maar hij was 30 jaar oud. En er was een opwekkingsprediker, Johannes de Doper. En die sprak over, bekeer u. Koninkrijk Gods komt. Laat u dopen. En ook Jezus van Nazareth was naar Johannes gegaan. En hij had gevraagd om gedoopt te worden. En toen was daar die merkwaardige gebeurtenis. Terwijl hij met Johannes onder water ging en boven was daar de hemel open. En er was een duif die op hem kwam. De geest van de Heer en een stem. Dus mijn geliefde zoon. In hem heb ik vreugde. Oh, toen was Jezus zich van zijn roeping bewust. Hij ging als leraar door het land Israël evangeliseren. Van het koninkrijk van God. En hij had leerlingen om zich heen verzameld. En overal ging hij die tenag uitleggen. Maar dan echt niet op de rabbijnse manier. Maar op de evangelische manier. Het gaat allemaal alleen maar om vertrouwen op Jezus. En op het offer wat eenmaal gebracht zal worden door het Lam van God. Om de zonde van de wereld te verzoenen. En wie vertrouwt, die mag zich een kind van de Heer weten gereinigd door dat bloed. Maar de hoge priester en de schrift waren zo fanatiek op hem geworden. Ze hadden niet gerust voordat hij gevangen genomen was. En aan het kruis gestorven was. En al zijn volgelingen dachten, het is voorbij. We hebben ons laten misleiden. Maar na 3 dagen was hij uit de dood verrezen. En hij was nog aan zijn volgelingen verschenen gedurende enkele weken. En hij was naar de hemel opgevaren. Maar voordat hij opvaarde had hij tegen zijn volgelingen gezegd. Ga nou heen in de hele wereld. En verkondig het evangelie. En wie gelooft, gedoopt zal zijn, die zal gered zijn. O, toen Paulus dat hoorde van die Ananias, toen had hij nog maar 1 verlangen. Laat ook mij gedoopt worden, net zoals Jezus daar in de Jordaan. Want ik wil als Jezus zijn. Ik wens te zijn als Jezus. Dat lied kent u toch wel? Zo arm, zo zwak, zo teer. Hij wilde zijn als Jezus. En hij werd gedoopt. En hij was, kreeg de roeping, maar je moet het evangelie aan de heidenen gaan verkondigen. Niet aan je geloofsgenoot, aan de heidenen. En hij had het gedaan. Maar hij kon toch niet laten om ook zijn volksgenoten steeds weer te zoeken. Maar dan had hij de meeste tegenstand en hij hield het vol. En nu ben ik hier in Filippi, zegt Paulus. Ik heb met mijn roeping getrouw geweest. Lydia en die andere vrouw, ze hebben met ademloos geluisterd naar dat getuigenis van Paulus. En in hun hart is nou nog maar even langer. Gedoopt worden zoals Jezus in de Jordaan. Gedoopt worden om vervuld te worden met zijn geest. En wat verhindert mij om gedoopt te worden? En de vraag die voor Paulus zo bekend geworden is. Geloof alleen. En je zult gedoopt worden. Geloof in die ene naam gegeven om de hemel te zijn. En je zult gedoopt worden. Je zult zijn kind zijn. En Lydia, samen met de huisgenoten. Nu komen de vrienden van Paulus in het geweer. Ze gaan met Lydia, met die vrouwen in het water van die rivier waar ze naast de Sabbat vierden. En ze worden gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Ze worden gedoopt. Nieuw leven. Ja, en dan heeft Lydia nog maar even langer. Jullie moeten bij me blijven. Paulus en zijn metgezellen, ze moeten bij Lydia in huis over gaan komen logeren. Maar die Macedonische man, die staat nog steeds op het netvlies van Paulus. De andere dag gaan ze zoeken. Daar in Filip, waar is die Macedonische man? Maar ze vinden geen Macedonische man. Ja, daar is daar een vrouw die als die soort met een psychotische aandoening, die loopt achter hen aan. Deze mannen zijn knechten om de allerhoogste God die ons de weg van de zaligheid vertellen. En dat houdt aan. Dat houdt dwangmatig aan. En dan voelt Paulus, dit is niet een vrouw met psychotische aandoeningen. Dit is een vrouw die is met een boze geest vervuld. En hij krijgt medelijden met die vrouw. En hij keert zich om. En gebiedend naar die boze geest in die vrouw roept uit. Verlaat deze vrouw. Laat haar vrij. En die vrouw die is genezen. Genezen op het woord van de Heer. Prachtig toch? Ja, maar er waren een aantal mannen en die hadden haar tot zijn slavin gemaakt. En die trokken heel veel profijt van haar. Door het geld wat zij als waarzegster inde voor zichzelf te innen. Ze was een slavin van die boze geest, maar ze was ook nog een slavin van die tyrannische mannen. En die mannen zijn opeens hun bron van inkomsten kwijt. Nou, en ontneem een man zijn inkomsten, dan is het dezelfde man niet meer. Dan is het echt dezelfde man niet meer. Want kijk, die inkomsten, hè, daar hebben man zijn status aan. Ik heb geld. Hun inkomsten weg, hun status weg. Paulus, die moet weg met die mannen. Nou, dat is gauw gebeurd, is een Jood. Deze Joodse mannen, die verkondigen hier een leer die tegen alles van ons volk ingaat. Ze ontnemen ons onze identiteit. En de kostmogelijke tijd is daar een volksoploop. En ze worden naar de markt gesleept. En daar worden ze, voordat ze verhoord worden door de leiders van de stad, hun kleren worden van hun lijf getrokken en ze worden met stokslagen geslagen. Zo kan de woede van de inmiddels tot hoge woede opgezweepte driften van het volk gestild worden als ze daar met bebloede, verwonde ruggen op de grond neervallen. En dan zeggen de leiders van de stad, de volkswoede is langzamerhand gezakt naar de gevangenis. In het diepste deel van de gevangenis geeft de cipier opdracht dat hij zorgt dat ze niet kunnen ontsnappen. Hij moet staan borg met zijn leven voor deze mannen. En zo komen Paulus en Silas, de anderen zijn er niet bij, komen in die donkere gevangenis. Hun benen in een blok, ze kunnen niet heen en weer. Ze kunnen zich niet eens gaan bewegen op die totaal kapotgeslagen ruggen op de harde betonvloer in het donker. Kun je je een grotere ellende voorstellen? En zoals het in elke gevangenis gaat als er nieuwe mensen komen. Het eerste wat ze vragen: wie zijn jullie? En wat hebben jullie gedaan? Nou, voor Paulus een prachtige gelegenheid om zijn getuigenis te geven. Het getuigenis wat hij al aan Lydia gegeven heeft. Wat hij aan al die volkeren gegeven heeft waar hij kwam. Getuigenis van Jezus in zijn leven. Hij wordt het niet moe om het steeds maar weer te herhalen. En van de week was ik op een bijeenkomst van de leerkamer. Dan ging het over Augustinus. En die Augustinus, het ging over een geschrift van Augustinus. En er was een volgeling van Augustinus. En die schreef aan Augustinus als de bisschop: Augustinus, ik moet, als ik preek, dan heb ik het gevoel dat de mensen me amper nog interesse in me hebben. En dan denk ik, ik heb al zo vaak datzelfde verhaal verteld en het komt niet meer over. En wat schrijft Augustinus dan terug? Broeder, het feit dat steeds mensen vragen om je te komen spreken, getuigt toch van het tegendeel? En misschien denk je wel, ze zitten passief te luisteren. Maar het kan ook dat ze zo onder de indruk zijn van je getuigenis, dat ze eigenlijk geen woorden terug hebben. En hou er één ding voor ogen, Augustinus. Ontvang je nog steeds vreugde van de Heer als je dat evangelie verkondigt. En als je die vreugde ervaart, en als die vreugde in je is, en dan zullen anderen aan je zien dat die vreugde in je is, en dan zullen ze naar je luisteren, want ze willen alleen maar luisteren naar iemand die vol van vreugde is. Jammer, ze zien Paulus toch niet daar in die gevangenis, ja, maar de vreugde klinkt door in zijn stem. Die gevangenen, ze geloven in het evangelie van Jezus Christus als hun redder. Die criminelen, die oplichters, ze geloven in Jezus als hun redder. Ja, en dan kan het niet anders. Dan moet Paulus gaan zingen. Zingen van blijdschap. Daar zingt hij de heerlijke lof van de Heer in de gevangenis. Met zijn benen in die blok en op zijn gestriemde rug. Daar beleeft hij de hemel op aarde. En die medegevangenen ervaren ook: de hemel is op aarde gekomen. Jezus is hier door zijn geest. En als ze dan zingen, zo de Heer zijn lof verkondigen. En dan is daar een geweldige gerommel, aardbeving. Nou, die kennen ze daar. Schrik, nee. En het grootste wonder is echt een aardbeving. Maar het gebouw stort niet in. Ze komen niet om onder de puin. Het gebouw blijft staan. Ja, de deuren, die springen allemaal open. En de kettingen waarmee ze gevangen zijn, zijn los. En het blok van Paulus en Silas is los. Ze kunnen helemaal weg. Ja, maar ze kunnen niet scheiden van deze plaats. Hier in die gevangenis, hier schijnt het licht van Jezus. Mensen die middag nog nooit van hem gehoord hadden. Ze zijn in Jezus gaan geloven. Ja. Nog niet lang geleden las ik van vrijwilligers die gingen in de gevangenis. En ze zeiden: weet je waar de mensen het meeste luisteren naar het evangelie? In de gevangenis. Want daar weten mensen wat het is om afgewezen te zijn. Om je eigen zeggingskracht verloren te hebben. Deze mensen die alles kwijt waren, ze zijn vrij. Vrijgemaakt. Omdat Jezus in hun hart gekomen is. Vrij, vervuld met zijn geest. Ze kunnen niet weg. En worden ze haastige stappen buiten. Ja, want de cipier, hij had ook dat gerommel natuurlijk gehoord. Misschien wel gevoeld. En hij dacht gelijk aan zijn gevangenen waar hij aansprakelijk voor was. En hij komt naar de gevangenis, de deur staat open. Die schande kan hij niet dragen. Zal hij nu verhoord worden, schuldig verklaard worden als iemand die zijn werk verzuimd heeft? Die schande kan hij niet dragen, hij staat stil. Wat horen ze in de gevangenis? Misschien zien ze hem daar wel in het halfschemer, want in die gevangenis is het pikdonker en daar in het halfschemer zien. En ze zien hem zwaard pakken om zichzelf doorsteken, om zichzelf voor het leven te beloven. En dan is daar de stem uit die gevangenis. Doe u zelf geen kwaad. Wij zijn alle hier. Verbazing, verwondering. Die man die weet niet hoe snel die in die gevangenis bij die man met die stem moet zijn. Dat is diezelfde man die hij vanmiddag tegen de avond samen met zijn metgezel op die betonvloer had laten neergooien en zijn voeten in een blok. Vrij. Zijn gezicht is als straalt. Hij weet niet zo gauw mogelijk deze twee mannen uit die gevangenis naar buiten. Licht, licht, breng licht. En dan komt licht. Hij brengt ze in zijn eigen huis. En daar gaat hij die mannen verzorgen. Hun rug, hun gematelde, gestriemde rug, wordt voorzichtig afgewassen met lauw water. Wordt gezalfd. Ze krijgen nette, zachte kleren aan. En dan is de vraag, wie zijn jullie? En weer kan Paulus zijn getuigenis vertellen. Ja, hij kan zijn getuigenis brengen. Hij kan het getuigenis van Jezus brengen. En als hij er dan bij is, dat Jezus daar in de Jordaan gedoopt werd en de hemel openging en de Heilige Geest als een duif op hem kwam en dat hij toen die stem hoorde, dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik vreugde. Dan gaat het hart van die cipier open, ook zijn huisgenoot die meeluistert, gaan hun harten gaan open. En als hij dan verder gaat vertellen van Jezus, dat hij aan het kruis stierf om de zonde van de wereld te verzoenen als het lam van God. En de boodschap die hij zijn volgelingen gaf, ga heen in de hele wereld, verkondig het evangelie van mij. En wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig zijn. Oh, dan heb je nog maar even lang. Kan ook ik gedoopt worden? En dan komt Silas in beweging. Silas, hij mag daar die cipier met zijn huisgenoten dopen in de naam van Jezus. Zijn redder, zijn bevrijder. Ja. En als dat gebeurd is, dan wordt de maaltijd aangericht. Samen eten, samen gemeenschap vieren. Dat is ook zo belangrijk, samen gemeenschap. Ja, vieren is een gemeenschap. Gemeenschap der heiligen. En ongetwijfeld wordt een stukje van die maaltijd afgezonderd. Om daar de maaltijd van de Heer met elkaar te vieren. Met brood en met wijn. Gedenken geloven dat Jezus als hun redder gestorven is om hun zonde schuld weg te dragen en verrezen is als een verzegeling dat als ze met hem leven en met hem sterven, ook mogen opstaan in dat nieuwe leven met hem. Daar, in dat huis van de cipier, daar vond Paulus die Macedonische man. Daar vond hij die Macedonische man. En daar wordt het voor hem waar. Wat Jezus gezegd, wat hij in dat visioen gezegd had. Kom over en help ons. Kom over en help ons. Nou, hier heeft hij die Macedonische man ontmoet. Maar hij heeft ook die Macedonische man ontmoet in de gevangenis. En hij heeft ook die Macedonische man ontmoet in die Lydia, die purperverkoopster. Want opeens is het voor Paulus duidelijk. Die Macedonische man die is over de hele wereld. Overal zijn ze. En lieve mensen, Marijke vroeg aan mij in de mail. We zijn benieuwd, belangstellend, welke boodschap je van de Heer voor ons hebt. Nou, de boodschap die ik u mee wil geven, natuurlijk. Zing lofgezangen. Want zingen maakt blij. En blijde mensen zijn evangelisten, maar nog veel meer. Laat het uw verlangen zijn. Bid daar ook om. Dat u ook dat visioen van die Macedonische man. Dat het ook uw visioen wordt. Dat ook u maar even lang hebt. Waar is die broeder, waar is die zuster die Jezus niet kent en die in zijn ongeluk loopt? Voor wie het leven op een rampzalig einde uitloopt. En laat het verlangen als het ware, dat visioen als het ware uw hele denken gaan vervullen. Waar is die Macedonische man? Waar is die ongelukkige man, die ongelukkige vrouw, die alleen maar gelukkig kan worden, die alleen maar gered kan worden als ze Jezus kennen? En ga nou zo eens de wereld in. En begin maar in je eigen huis. Zingen. Want zingen maakt blij. En alleen als u blij bent, kunt u getuige zijn. Echt. Met een somber gezicht lukt het echt niet. Nee. Laat die blijdschap in u groeien en bloeien. Ervaar. Maar ik ben toch ook als een rank in Jezus, in die levende wijnstok ingeënt. En uit hem mag ik toch leven en vrucht dragen. En ga zo de wereld in zoekend. Naar de Macedonische man. Naar de Macedonische vrouw. Als het ware met twee verrekijkers. Waar zie ik ze? Waar zie ik hem? En als u ze ontmoet, zing met hen. Zing met hen. Zing met hen van uw Heer en Heiland die u gekocht hebt met zijn bloed. Van wie u het eigendom bent in leven. Zing van hem. Dat ze gaan vragen, hoe kun je nou zo blij zijn in deze beroerde tijd? Om dan te zeggen, ja, het is waar. Het is een verschrikkelijke tijd, maar we hebben een redder, we hebben een heiland, we hebben een Jezus. En hij schenkt vreugde. Vreugde in deze moeilijke tijd. Hij schenkt uitzicht. Een ander uitzicht als de wereld, want dat is altijd teleurstelling. Maar bij hem is geen teleurstelling. Bij hem is alleen maar louter vreugde, grote vreugde, meer vreugde, ja. In die gevangenis in Filippi, daar klonken de lofzangen. En in het huis van de cipier gingen ze ook zingen, hoor. Echt waar. Ja, ze konden het allemaal niet zo goed, maar Paulus en Silas voorop en de anderen achteraan. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot. Die zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. Zing, oh zing van mijn verlosser. Met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade. Droeg mijn schuld. En ik was vrij. Halleluja. Amen.